Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 138 het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4. Heilig Woord zal ons gelezen worden, Matthäus, 12e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 21. De schriftlezing vanavond is van Matthäus 12, de versen 9 tot en met 21. Maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof, waarna we zingen van Psalm 119, het 23e vers. Dus na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 119, vers 23.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 12, te beginnen bij het 9e vers. En van daar voortgaande kwam hij in hun synagoge. En zie, er was een mens die een dorre hand had. En zij vraagde hem, zeggende: is het ook geoorloofd op de sabbatdagen te genezen, opdat zij hem mochten beschuldigen? En hij zeide tot hen: wat mens zal er zijn onder u, die één schaap heeft, en zo datzelfde op een sabbatdag in een gracht valt, die hetzelfde niet zal aangrijpen en uitheffen? Hoeveel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen. Toen zeide hij tot die mens: strek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zij werd hersteld gezond gelijk de anderen. En de fariseeën uitgegaan zijnde hielden tezamen raad tegen hem, hoe zij hem doden mochten. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar, en vele scharen volgden hem en hij genas hen allen, en gebood hun scherp dat zij hem niet openbaar maken zouden, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: zie, mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welken mijn ziel een welbehagen heeft, ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel der heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straten horen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. En in zijn naam zullen de heidenen hopen. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 42 gaan wij zingen, de laatste drie versen. Maar de Heer zal uitkomst geven, dat is vers 5. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? Dat is vers 6. We zingen ook vers 7. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Vers 5, 6 en 7 van 42 gaan we nu eerst zingen. Van het licht en de leiding van de Heilige Geest wil ik vanavond u Gods woord prediken uit het gelezen gedeelte Matteüs 12. Als tekst lees ik u van vers 18 alleen de eerste woorden. Matteüs 12 vers 18 alleen het begin. Zie mijn knecht. Samengevat gaat het vanavond over Jezus zien als Gods knecht. We letten daarop in drie gedachten. Eerst, hoe hij wandelde als knecht. Dan gaan we naar de geschiedenis die vooraf gaat aan onze tekst. In de tweede plaats letten we op hoe hij is aangewezen als knecht. Zo is namelijk onze tekst. Daar wordt hij aangewezen en dat willen we nader bezien in onze tweede gedachte. In de derde plaats, hoe hij zich bewijst als knecht. In het vervolg van de versen die ons gelezen zijn, worden allerlei kenmerken genoemd waaraan we deze knecht kunnen herkennen en waarin hij zich als knecht bewijst. Dat is dan onze derde gedachte. Nogmaals in het kort, Jezus zien als Gods knecht. Ten eerste, hoe hij wandelde als knecht. Ten tweede, hoe hij is aangewezen als knecht. En ten derde, hoe hij zich bewijst als knecht. Zie, mijn knecht. Hier spreekt God de Vader en hij bedoelt Jezus Christus. Dus Jezus Christus wordt hier knecht genoemd, nog wel door zijn Vader. Een wonderlijke tekst. Een wonderlijke tekst omdat hier een vader zijn zoon knecht noemt. Heb u dat wel eens gehoord? Bij een knecht, jongens en meisjes, dan denken we aan iemand die werk doet. Je kan knecht zijn bij een oveniersbedrijf. Je kan knecht zijn bij een loodgieter. En dan ben je dus knecht van de baas. Dan moet je het werk doen dat de baas je opdraagt. En misschien heb je wel eens te maken gehad met een familiebedrijf. Dat een zoon ook werkte in het bedrijf van vader. En dan komt het dus voor dat de vader de zoon bedoelt. Dan zegt hij het tegen de collega's. Nee, dan zegt hij niet mijn knecht. Al is de zoon een van de werknemers, dan zal de vader altijd zeggen, mijn zoon, of hij noemt zijn naam. Maar ik heb nog nooit gehoord dat een vader in een familiebedrijf zijn meewerkende zoon zijn knecht noemde. Dan geeft een vader altijd voorrang aan die bijzondere band tussen de vader en de zoon. Dan laat die vader altijd zijn vaderliefde uitgaan boven zijn zakelijk belang. En nu zegt God vanavond, mijn knecht. Opmerkelijke tekst, gemeente. Ook al omdat de tekst begint met zie. Blijkbaar moeten u en jij en ik worden wakker geschud, omdat we het uit onszelf maar niet zien. Blijkbaar is het zien van deze knecht zo belangrijk voor ons leven, dat God zelf eraan te pas komt om ons op te wekken. Zie mijn knecht. Jezus zien als Gods knecht, zo hebben we de tekst samengevat. En dan komen we bij onze eerste gedachte, hoe hij wandelde als knecht. Ik had het net over dat voorbeeld van een hoveniersbedrijf, of een loodgieter. Als je knecht bent bij zo'n bedrijf, dan doe je het werk wat daarbij hoort. En daar zul je dan aan te herkennen zijn. Zo ga je dan je gang door het leven. Ja toch? En zo is het bij Jezus ook. Hij heeft gewandeld als een knecht. Het gaat hier over Capernaum. Tenminste, dat vermoeden lijkt gerechtvaardigd als u het nazoekt in Lucas 6. Het was op een sabbat in de synagoge. En dat kan ook kloppen, want Capernaum had een synagoge en daar zou ook nog voor kunnen pleiten dat volgens Matthäus 4 Jezus in Capernaum een woning had gehuurd. Dus daar was hij redelijkerwijs thuis. Daar woonde hij tussen de mensen. Dus daar wandelde hij door de straten. Daar hebben de mensen hem gezien. En daar hebben ze gezien welk werk hij deed. Gezien hoe hij wandelde. Ik mag aansluiten vanavond bij de preek van dominee Schot vorige week. De man met de verdorde, verlamde hand. En eigenlijk komen daar twee dingen samen. Want die man was gehandicapt. Dus er was nood in die man zijn leven. En dat is voor ons heel tekenend. Want ongetwijfeld hebben u ook vragen, hebben u ook zorgen. Zijn er ook in uw leven noden? Je kan soms denken dat bij een ander alles van een leien dakje gaat, maar dat is niet waar hoor. Elk huis heeft zijn kruis. Elk hart heeft zijn smart. Deze is gehandicapt, die heeft een chronische ziekte. Weer een ander heeft zorg om zijn kinderen. Weer een ander voelt pijn in het huwelijk. Weer een ander, ach breidt u het maar uit, vult u uw eigen zorg maar in. Misschien zit u wel op tegen van de week. Misschien zit u wel steeds aan uw kleinkinderen te denken. Misschien hebt u er wel verdriet van, dat er van uw gezin nog maar zo weinig zijn die zondags naar de kerk gaan. Wat een nood. Wat een zorg, de gebrokenheid van het leven. Die wordt gesymboliseerd door deze man met die verdorde hand. En als Jezus hem dan op de sabbat wil gaan genezen, als althans, alles daarvoor in gereedheid lijkt, dan spitsen de Joden hun oren, dan komt hun godsdienst ineens naar boven. En dan gaan ze een strikvraag stellen. En dat is het tweede wat in die geschiedenis van die man naar boven komt. Dus niet alleen de gebrokenheid van het leven, maar ook de strikvragen in de godsdienst. Want ja, Jezus is een rabbi, dan moet Jezus ook de Sabbat houden. Als Jezus de Sabbat niet houdt, dan is hij geen goede rabbi. Dus er lijkt een tegenstrijdigheid opgeworpen. Is Jezus een goede rabbi of niet? Houdt hij de Sabbat of niet? Dus er komt een strikvraag. Jezus moet zich maar eens bewijzen. De godsdienst die Jezus voorstaat, die heeft er alle schijn van dat die niet klopt. En gemeente, dat is ook iets van vandaag. Strikvragen in de godsdienst. Misschien krijgt u zulke vragen van uw collega's. Ik heb de indruk dat de sfeer in de wereld ten aanzien van kerkmensen wel wat toleranter is geworden. Tenminste, als je een ander vrijlaat, dan vindt men het ook nog wel interessant om eens met je van gedachten te wisselen. Oh, ben je gisteren nog naar de kerk geweest? Waar ging het over? Hoe was het? Of in elk geval toch, als je daar troost van hebt, nou dat is toch fijn. En je kan ook zomaar ineens iemand treffen die een strikvraag stelt. En zeker voor onze jongeren. Hoe lastig kan dat niet zijn? Als je ineens geconfronteerd wordt, voor het blok gezet. Iets wat voor jou eigenlijk helemaal geen vraag is, wat je eigenlijk helemaal niet zo bij stilstaat. Dat wordt tot een probleem opgeblazen en dan moet je het maar zeggen. Nou jongelui, ik heb wel eens gehoord, als iemand jou met respect een vraag stelt, moet je altijd antwoorden. Maar als iemand jou een vraag stelt om je in de val te lokken, dan hoef je niet te antwoorden. Dan mag je ook een zijpaadje kiezen. Of je beleeft verontschuldigen. Ik denk dat dat kan helpen. Om je grenzen aan te geven. En om duidelijk te maken dat het christelijk geloof niet geschikt is. Om strikvragen bij te bedenken. Ik hoop tenminste, gemeente, dat u zelf niet in vragen verstrikt bent geraakt. Want dat kan ook. Dat zaken die onder ons volkomen zekerheid hebben, door u worden opgeblazen en tot schijnbare tegenstrijdigheden verheven en dat u er niet goed meer uitkomt. Dat is ook heel actueel. Wat lijkt het christendom van vandaag de dag en zelfs de gereformeerde gezinten in dat soort strikken verward? Ik hoop ook maar dat u de Broederskerkenraad niet met strikken en strikvragen lastig valt. Want daar komen ze niet voor. Als ze bij u op bezoek komen, dan komen ze om met u mee te leven. Dan komen ze om als herders van de kudde verloren schapen terecht te brengen. Achter u aan te dringen. Om aan u te vragen hoe het staat met geloof en bekering in uw leven. Want dat is nodig. Dat is het ene nodige. En daar passen geen strikvragen bij, maar eerbiedige vragen. Of God zijn genade zal schenken in uw hart. Dus die twee dingen komen samen. Hoe Jezus wandelde als knecht. Ziet u het voor u? Door de straten van Capernaum. Die man met die verdorde hand en die Joden met hun strikvragen. En nu is Jezus iemand die die strikvragen losknoopt. En die de gebrokenheid heelt. En hij doet het in één keer. Met dat voorbeeld van dat schaap. Dat op een rustdag in een gracht was gevallen. En in één keer maakt hij duidelijk. Die Joodse mensen met hun strikvragen. Die zeggen dat ze God lief hebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Maar zij zijn huichelaars. Ze moeten stoppen met strikvragen te stellen. Want zij zelf zitten in de strik van de hoogmoed. Van de huichelarij. Ze wenden een godsdienst voor die van buiten wel heel mooi lijkt. Maar van binnen is het vreselijk. En gemeente, zo gaat Jezus zijn gang. Hij heelt die man met die verdorde hand. En hij ontmaskert de vrome schijn van de Joodse leidslieden. Zo doet Jezus nog. Nou, zegt hij, gebedsgenezing. Staat de gereformeerde gemeente niet onbekend. Voorzichtig, voorzichtig. Is het nooit gebeurd dat hier van de preekstoel een voorbede werd gedaan, waar u later van hebt gedacht, wat was dat eigenlijk indrukwekkend? Waar u later van moest denken, maar die persoon voor wie toen gebeden werd, daar heeft God wel zijn goedheid aan getoond. Ik geloof het vast, gemeente. Nee, zo'n verdorde hand, zoiets indrukwekkends, daar kunnen we misschien geen voorbeelden van noemen. Maar welk wonder gebeurt er niet op het gebed? Als God een medicijn zegent, als God een ziekte matigt, als God zieke mensen kracht geeft, als God een slecht nieuwsgesprek gaat heiligen tot bekering, dat gebeurt toch? Dat zal toch, hoop ik, ook in de Haagse Scheveningen gebeuren? Zo ging Jezus door de straten van Capernaum, hoe hij wandelde als knecht. Maar zo gaat hij ook door de straten van uw woonplaats. Zo maakt hij ook bij u zijn bemoeienis, kinderen, toen je gebeden had of de Heere je beter wilde maken. Jongeren, toen je gebeden had dat de Heere je zou helpen met dat moeilijke tentamen. Heeft de Heer het niet gedaan? Nou, zeg je, maar ik heb veel tegenslag. Misschien is je verkering uitgegaan. Misschien is er een vriendschap verbroken waar je juist zo aan hechtte. Of is een goede vriend of vriendin van je verhuisd, weggegaan uit de stad. En voel je eigenlijk elke week, elke dag, dat je hem of haar zo moeilijk kan missen. Zou God je niet helpen? Als je het vanavond aan hem vraagt, dat hij je morgen kracht geeft en liefde. Ja, echt. Zo gaat de Heere, zo maakt hij bemoeienis, ook met u en met jou. Is niet waar, u die de Heere mag vrezen, die hem mag kennen, u zult de bewijzen toch in uw leven kunnen aanwijzen, dat de Heere een verhoorder is van het gebed, dat de Heere toonde dat hij wist waar u woont, precies in die straat, precies op dat nummer. Nou, de Heere wist welke rekening u moest betalen. Nou, de Heere wist bij welke professor u een gesprek had. Bij welke dokter u moest wezen. Wat zijn Gods kinderen gelukkig die zo de gang van Jezus mogen volgen in dit leven. Ook als hij knopen ontbindt. Een uitlegger, één uit duizend. Ja, dat is Jezus. En doet hij dat niet bijzonder door zijn woord en geest? Doet hij dat niet bijzonder hier vanaf de kansel? Als alle twistvragen, als alle bestrijdingen van de vorst der duisternis samenkomen. En als misschien alles wat aan weerstand kan worden gevonden tegen God en tegen Jezus en tegen de Heilige Geest hier vanaf deze plaats zo eenvoudig wordt losgemaakt. Ja, gemeente, zo is onder u het woord bediend. In Den Haag-Zuid, in Scheveningen en hier, de Oude Boomgaardstraat. Hoe menigmaal heeft God zijn gunst betoond? En is het woord u gebracht dat al die moeilijke vragen zo eenvoudig werden gemaakt en dat je het voelde? Gods woord is de waarheid. Jezus Christus is de zaligmaker. En er is maar één volk gelukkig en dat is zijn volk. Dat hij die moeilijke vragen zo eenvoudig maakte, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En zo is Jezus zijn gang gegaan door de straten van Capernaum. Zo heeft hij de strikvraag van die hoogmoedige Joodse mensen in één keer losgetrokken. Ja, het leek wel heel veel, maar het was eigenlijk allemaal humbug, vrome humbug. Wat is dat nodig dat dat gebeurt, gemeente? Zoveel godsdienst, wat opgeklopt is. Klein te maken, met één trek aan strikje. Los te maken, om te laten zien dat het dat niet is. Nee. Het zit er niet in dat ik het heb, dat ik het weet, dat ik er veel over kan zeggen, dat ik. Nee. Hoor naar onze tekst. Zie mijn knecht. Daar gaat het om. Vers 14 tot en met 16. Dat gaat over de plannen van de Joden. Ja, toen die man dan genezen was van zijn door de hand. Toen die vrome Joodse mensen zo lelijk ontmaskerd waren, toen werden ze boos. Toen zeiden ze, maar dit kunnen we niet over onze kant laten gaan. Nu moeten wij plannen beramen om Jezus voor het gericht te halen. We weten dat dat gebeurd is op die donderdagavond. De nacht in welke hij verraden is. U kent die uitdrukking. Judas en zijn soldaten vanaf Gethsemane. En dan eerst naar het huis van Annas, de hoge priester. Daar hebben ze raad gehouden hoe ze Jezus zouden overleven. Die Joodse mensen die hier dus vertegenwoordigd zijn, die gaan daar over tot het overleveren van Jezus. En nu gaat het in vers 14 tot en met 16 erover dat Jezus dat nog niet wil hebben. Waarom niet? Dat moet pas over, wat zal het zijn, 2 jaar. Anderhalf misschien, ik weet niet precies. Gods tijd moet worden verwacht. Het moet gebeuren als het Gods tijd is, naar zijn welbehagen. Jezus heeft een wandeling en die wandeling zal 3 jaar duren. En dat overleveren moet niet te snel, want dan komt het in mindering op alles wat hij wil doen in de tijd die hem daarvoor is gegeven. En daarom wil hij dat hij nog niet bekend wordt gemaakt. De mensen moeten over hem nog stil zijn. Hij wil omgaan door de straten van de stad. Hij wil wondertekenen doen en hij wil prediken. Zoals God het van hem heeft gevraagd. Zoals het strekt tot zijn eer. Zoals het is tot zaligheid van zondaren. Hij werkt. Zolang het dag is en die tijd mag niet worden verkort. Er zijn mensen die zeggen dat er vandaag de dag geen kerk meer is. Dat God vandaag de dag geen mensen meer bekeert. Er zijn mensen die zeggen dat je in Nederland geen goed christendom meer kan vinden. Dat is niet waar. Denk je dat je Jezus kan hinderen in zijn gang? Denk je dat je het kan bespoedigen dat hij wederkomt? Denk je dat je kan bepalen wanneer zijn werk klaar is? Nee, zegt hij, stil dan maar. Leg het in Gods hand. En de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En daarom onze tekst, zie mijn knecht. O gemeente, dat nu toch uw ogen ervoor open gingen. Dat hij de knecht is van God de Vader. U ziet hem immers wandelen.
Nou, zeggen de kinderen, ik zie hem niet, want ik heb juist begrepen dat de Heere Jezus naar de hemel is gevaren. En ik heb ook wel eens gehoord dat hij zijn lichaam heeft meegenomen naar de hemel, op die wolk, en dat hij zo in de hemel is gekomen, met zijn lichaam, precies dat lichaam als wat de discipelen hier op aarde nog hebben gezien, dan kan ik Jezus toch niet zien wandelen. Nee, dat is waar, je hebt gelijk. En toch, lieve kinderen, Jezus wandelt in het gewaad van zijn woord. Je hoort het vanavond toch? Dat hij een woord tegen je spreekt. Dat hij het zegt. Zie, mijn knecht. We gaan naar onze tweede gedachte. Hoe hij is aangewezen als knecht. We zeiden het al. In onze tekst wordt Jezus door God de Vader aangewezen als knecht. We komen nu bij vers 18 en het zal u niet zijn ontgaan, maar Matteüs 12 vers 18 is een aanhaling van Jesaja 42. Wat hier staat in vers 18 tot en met 21 staat in Jesaja 42 in de versen 1 tot en met 4. Oh, zegt iemand, maar dan wordt hij niet door God aangewezen, maar door Jesaja. Dan heeft Jesaja dat gezegd. Ja, dat is waar. Jesaja heeft dat gepredikt. Maar het is en blijft wel het woord van God. En dat heeft Jesaja aangewezen, gepredikt, en dat haalt Matteüs aan. Maar het gaat erom dat God zijn zoon knecht noemt. En dat is nu het bijzondere van deze tekst. Jesaja leefde 750 jaar voor Christus. Dus deze tekst omvat eeuwen. Jesaja heeft het gezegd, Matteüs heeft het aangehaald, maar als Jesaja het al zei, dan betekent dat dat het een woord is dat uit de eeuwigheid komt. Dat Jesaja dat dus ook echt van God gekregen heeft, dat kon Jesaja zelf niet weten en niet bedenken. God heeft dat hem bekendgemaakt. Dus als er in onze tekst staat, zie mijn knecht, dan is het of Jesaja zegt, ik ga u iets bekendmaken wat ik van God heb gekregen. Ik ga u iets bekendmaken wat God ook aan mij bekendgemaakt heeft. Zie, mijn knecht, God de Vader heeft bij zichzelf besloten zijn zoon een knecht te noemen. Dat is de verkondiging, dat is het wonder wat verborgen zit achter onze tekst. Want kijkt u maar verder. Welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. Het gaat hier over de drie-enige God, valt u dat op? Mijn knecht, mijn God de Vader, knecht, God de Zoon, mijn geest op hem leggen, de Heilige Geest. Aangewezen als een knecht. Jesaja en Matteüs maken het ons duidelijk. Ze zeggen, zie mijn knecht. Hier dringt als het ware de ziel van het geloof door in de eeuwigheid. Hier schuift God het gordijn weg. Hier laat hij zien wie hij heeft verkoren, namelijk zijn zoon. God heeft zijn zoon besteld als een zaligmaker. En hij zal knecht worden. Jongens en meisjes, nog een keertje dat woord knecht. Een knecht moet werk doen. Moest Jezus werk doen dan, dat hij knecht wordt genoemd? Ja, hij moest mensen zalig maken. Bedenk nog eens wat moest Jezus nog meer doen als een knecht? Hij moest de schuld betalen. Ja, knechten moeten ook verdienen, toch? Dat heeft deze knecht ook gedaan. Hij heeft zoveel verdiend, dat hij de schuld van al zijn kinderen kan betalen. Daarom is hij knecht geworden. Hij is knecht geworden om de schuld over te nemen. Om de zaligheid te verdienen. En nu zegt dus Jesaja Matthäus haalt het aan. Dat God de Vader daarom een welbehagen in hem heeft. Daarom heeft God de Vader hem uitverkoren. Zie mijn knecht. Valt het u op, gemeente, dat deze tekst niet begint bij u, bij jou of bij mij? Wat ik eraan heb, dat ik het nou zeker weet, en dat ik nu blijmoedig kan getuigen, nee, deze tekst begint bij God. Dat hij een welbehagen heeft gehad in zijn Zoon. Dat hij zijn Zoon heeft uitverkoren. Dat hij zijn Zoon knecht heeft genoemd. Zie, mijn knecht. Dat is nou het christelijk geloof. Dat begint niet bij ons. Dat rekent niet op zichzelf aan. Maar dat begint bij God. En dat rekent op God aan. Dat is nou het christelijk geloof. Dat vindt zijn vervulling in onze tekst. Zie, mijn knecht. Zo heeft God dus zijn Zoon aangesteld in de eeuwigheid. Dus ook voor de schepping al. Ja, de eeuwigheid is onafhankelijk van de tijd. Kunnen we ons heel moeilijk voorstellen. Maar belangrijk, ouders, dat je met je kinderen praat over de eeuwigheid. Seculier Nederland heeft de eeuwigheid weggedaan. Het is alleen maar tijd wat de klok slaat. En bij de dood houdt alles op. Dat zegt je ongelovige buurman. En als je je kinderen wil opvoeden voor de eeuwigheid, dan zult je kinderen moeten vertellen, want dat leren ze niet op straat. En je buren gaan er ook niet bij helpen. Dan moet u echt de tijd voor nemen en de ernst en de aandacht dat God eeuwig is. Wat dat betekent. En dat wij een ziel hebben en dat onze ziel eeuwig is. En dat wij voor de eeuwigheid geschapen zijn. En nu heeft God dus in de eeuwigheid zijn Zoon gezalfd. O, hier komt inderdaad de heerlijkheid. Die eenzijdige liefde en bewogenheid van God zo naar voren. Kattegezanten, weten jullie een moment dat God ook in de tijd zijn Zoon heeft aangewezen als knecht? Ik denk dat de kinderen het weten. Aan het begin, toen Jezus pas begon met zijn werk op aarde. Toen is hij naar Johannes de Doper gegaan, die doopt in de Jordaan, bij Bethabara, weet je nog? En toen is Jezus door Johannes gedoopt en toen heeft God zijn Zoon aangewezen als een knecht. Toen heeft hij het gezegd dat iedereen het ook horen kon. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik een welbehagen heb en dat de Geest op hem is gelegd. Is dat toen ook gebeurd? Ja, zegt een van de kinderen. Want toen kwam er een duif en die ging op de Heer Jezus zitten. En die duif is een teken van de Heilige Geest. Al die Joodse mensen hebben het gehoord. Zie, mijn knecht. Heb je het al gezien? Laten we eerlijk zijn, gemeente. Als wij hem aanzagen, zo had hij geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Dat kan ook niet, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Zie mijn knecht, deze opdracht. Die lijkt dood te lopen op de doodstaat van de mens, op de hardheid van mijn hart, op het ongeloof waar ik me van nature in bevind en de onbekeerlijkheid die ik altijd maar weer voortzet. Heb hebben er al eens last van gekregen. En u die knecht niet ziet. Komt in de gereformeerde gemeente nog wel eens voor dat mensen zeggen, ja, maar dat moet je gegeven worden. Ja, maar dat heb ik toch niet van mezelf. Het zal waar zijn, maar het is zo onvruchtbaar, gemeente, als je je daarachter verschuilt. Een mens mag zich er ook helemaal niet achter verschuilen. Maar God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. God heeft er recht op dat hij ons opdracht geeft. Zie mijn knecht. Heb je het wel eens beleefd? Dat je niet kan en dat je niet wil. Maakt een verschil hoor. Of iets zegt uit gemakzucht. Of uit beleving. Ik herinner me nog van jaren geleden dat ik een bezoek bracht. Een huisbezoek samen met een andere ouderling. En we hadden een poosje gepraat en toen vroeg ik het aan hem. Wel, hoe is het met je? Tussen God en je hart. Toen zegt hij, op die vraag heb ik me voorbereid sinds het laatste huisbezoek. Oh ja, zei ik. Waarom dan? Wel, zei hij, ik voelde me toen zo ellendig. Ik mis de Heer en ik zoek hem, maar ik kan hem niet vinden. En ik heb een schuld die zo groot is. Maar ik heb zo'n verlangen naar de Heer. En ik weet niet hoe het moet. Ja, ik weet het wel. Ik moet een zaligmaker vinden. Ik moet gered worden door God. Maar ik heb niks. Ik heb alleen mijn schuld. Ik heb ook geen geloof en mijn bekering. Ik heb wel mijn best gedaan. Maar ik kan er niks voor rekenen. Ik zeg nou en nou. Heb je erover nagedacht vanaf het vorige huisbezoek? Ja, zei hij. Want toen heb ik gebeden. Heer, als ze nou nog een keer komen volgend jaar. Mag ik dan aan ze vertellen. Wie de Heer Jezus voor me is. Mag ik dan aan ze vertellen dat u me uw genade hebt geschonken? Ik zeg, nou broeder, het jaar is om en we zijn gekomen. Vertel het maar. En toen ontroerde hij. Hij zei, ik heb niks te vertellen. In plaats van dat ik er dichterbij ben gekomen, ben ik er verder afgegaan. In plaats van dat ik geschikter ben geworden voor de genade, ben ik ongeschikter geworden. In plaats van dat ik geloof heb gekregen, kom ik er alleen maar achter dat ik een ongelovig hart heb. In plaats van dat ik me heb bekeerd, heb ik in mij een bron gevonden van zoveel wanbedrijven. En mijn broeder, mijn ambtsbroeder, die had het zo alles eens aangehoord. Hij nam het woord. En in mijn herinnering heeft hij een klein preekje gedaan daar op de bank bij die mensen in de woonkamer. Met als inhoud. Zie. Mijn knecht. Gemeente, als u zo trots bent als die Joodse mensen. Als u zo dor bent als die slappe hand. Hoe zou je dan op Jezus zien? Maar als Gods geest u levend maakt en krachtig als die genezen hand. Als Gods geest de strik ontbindt en u bestraft in uw hoogmoed en zonde. U vervult met honger en dorst naar gerechtigheid. Ja dan. Dan wordt het oog geopend. Dan ontvangt de ziel het leven. Dan komt er het vermogen om Jezus te zien. En dat is nu wat de Heer werkt. Als hij meekomt in zijn woord. Als hij door zijn geest getuigenis geeft. Als van uw ogen afvallen gelijk als schellen. En het woord u wordt gepredikt. Zie. Mijn gemeente, wat is het een wonder dat God de Vader hem aanwijst en de Heilige Geest hem bekrachtigt. Verloren zondaren hoeven niet zelf een knecht te zoeken. Schuldige mensen hoeven niet zelf een knecht te verwerven die voor hen dienstwerk gaat doen. Mensen die geestelijk failliet zijn, hoeven niet zelf een borg aan te stellen. God heeft hem aangesteld. En hij heeft het al gedaan van eeuwigheid. Hij heeft het gedaan uit innerlijke bewogenheid. En er is geen mens die Jezus in het ambt hoeft te bevestigen. Dat heeft God zelf gedaan. Mijn geliefde zoon, o God de Vader, heeft behagen in Jezus. God de Vader is in zichzelf bewogen om Jezus vanavond u te doen prediken. Zie, mijn knecht. Zo mogen we vanavond bij dit woord stilstaan. Hoe zalig zijn ze die in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die zo worden geoefend in het ware geloof, om de grondslag van de zaligheid te zien in de drie enige God, om Jezus wil. Gemeente, laten we ervan gaan zingen, 145, het zesde vers, de Heer is recht. In al zijn weg en werk zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. 145, het zesde vers. Zien als Gods knecht hoe hij wandelde, hoe hij is aangewezen en tot slot ook hoe hij zich bewijst als knecht. Het was een tekst van Jesaja en die heeft Matthäus aangehaald. Er zat 750 jaar tussen, dus dan moet je ook kunnen nagaan of het klopt. Want dan moet dat oude woord van Jesaja dus in Matthäus tijd zijn vervuld, hoe hij zich bewijst als knecht. En gemeente, nou kan ik in onze derde gedachte dat nog kort aan uw aandacht zo voorhouden. Maar we hebben het in onze tweede gedachte gehoord. God wijst hem aan. En dat is dan ook maar stilletjes mijn gebed. Als je het met een dominee moet doen, dan heb je een arm portie. En ik denk dat de broeders kerkenraad het ook wel eens tegen elkaar gezegd hebben als ze van een huisbezoek weer weggingen. Konden het ze maar geven. Maar dat kunnen we niet. Zo zijn we als ambtsdragers in de weer. Zo zijn we als ambtsdragers bewogen met het heil van onze gemeenteleden. Maar als God hem aanwijst. Als God een twist met u heeft door zijn geest. Als hij u overreedt, ik ben overmocht. Ja, gij hebt mij overmocht en ik ben overmocht geworden. Voelt u wel? Dat is nu het ware geloof. Ingewonnen voor de middelaarsbediening van Jezus Christus. Kom, laten we de bewijzen eens langsgaan. We waren gebleven bij 18c. Hij zal het oordeel de heidenen verkondigen. Jongelui, bewijst Jezus dat? Ja, ik zal je het voorbeeld vertellen van mijn eerste zendingsreis naar Albanië, zaaltje bij de kerk in Delfien, op zaterdagmorgen 11:00, 12 jongelui, 1 verenigingsleider, ze behandelden de 12 artikelen, aan de beurt was van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Een stuk of 12 jongelui om de tafel en die verenigingsleider. Die hield een inleiding. Het moest natuurlijk getolkt worden, maar ik vond het ontroerend. Heel eenvoudig. En zo kernachtig en zuiver bijbels. Precies zoals je het op onze vereniging ook zou willen horen. En ik keek de kring eens rond. Van waar hij komen zal om te oordelen. En ik luisterde nog eens goed. Ja, zei die evangelist. En dan heb je nu bekering nodig. Nu het ware geloof, want straks is het te laat, want dan zijn twee kanten. En dan is het of het een of het ander. Zul je erom denken? Zo ernstig en zo liefdevol drong die man aan. En keek nog eens de kring rond. En ik dacht, heren, die kinderen zijn allemaal ongedoopt. Ze zijn eigenlijk heidenkinderen. En nou komt u kloppen op de deur van hun hart. Ziet u het? 18c. Het is in vervulling gegaan. Dat vervult Jezus nu. Daar in dat zaaltje in Delfien, maar ook in het kompas hier. Daar aan Scheveningen. Zoveel plekken meer. Mensen die niet van Gods woord weten. Die er toch bij worden gebracht. Volgend bewijs. Vers 19. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog iemand zal zijn stem op de straten horen. Dat heeft natuurlijk te maken met dat de mensen het niet mochten verder vertellen. Dat hij de tijd van zijn overlevering niet wilde bespoedigen. Ja, daar heeft het mee te maken. Het heeft er ook mee te maken dat Jezus zijn werk in een mensenleven vaak in stilte begint. Haat maar na. Vaak in stilte. Kun je het aan herkennen. Niet met luid geroep. Met wonder en geweld. Niet met grote getuigenissen, maar als een mosterdzaadje. Net als Zacchaeus achter de boombladeren verscholen. Net als Martha en Maria, die zeer gesteld waren enkel maar op zijn woord en aanwezigheid. Zo begint hij. Menigmaal. Dat is een bewijs. Zo werkt hij vandaag nog. En dan dat bijzondere vers over het gekrookte riet, het rokende lemmet. Een riet dat geknakt is. Een kaarslont die enkel nog walmt, maar waar geen vlam meer op staat. Je zou zeggen, daar zit geen kracht meer in. Zo'n rietje kan je zo afscheuren. Zo'n kaars moet je nog enkel maar doven, dan is het voorbij. Dat is een teken van het zwakke geloof. En Jezus zegt, dat zal ik niet verbreken. Dat zal ik niet uitblussen. Dat is ook een bewijs. Want zo handelt Jezus ook vandaag. Ja, gemeente, dat is bijbels. Dat Gods kinderen vaak zwak zijn in het geloof. Het is niet iets wat we in de gereformeerde gemeente hebben bedacht. Het wordt hier door God zelf aan Jesaja gezegd. Matthäus haalt het aan. En het is een bewijs van Jezus' knechtschap. Let er nu op. Die zwak zijn in het geloof worden door Jezus niet weggestoten. Maar die neemt hij in bescherming. Zie mijn knecht. Calvijn maakt hier een hele mooie toepassing. Juist voor het zwakke, het vermoeide, het bestreden geloof. Calvijn zegt, als Jezus tot ons zou komen, niet als knecht, maar als koning. Niet in vernedering van aards gebrek, maar als hij tot ons zou komen in de verhoging van hemelse zaligheid. We zouden erdoor verslonden worden. We zouden niet gered worden, maar voor eeuwig van voor zijn aangezicht moeten verdwijnen. Maar ongetroosten door onweer voortgedrevenen, gekrookt rietje, rokend lemmet in de kerk of thuis meeluisterend vanavond, hij zal het niet uitblussen. Hij komt niet in zijn hemelse heerlijkheid, maar zie mijn knecht. U hoeft zich niet te verhogen om tot hem te gaan. Maar hij heeft zich vernederd om tot u te komen. Zie toch, mijn knecht. Ja, gemeente, zo mogen wij vanavond hem u prediken. Ik zei het al, God is met u bewogen dat hij het u zo laat horen. Wee u, als u niet bewogen bent om deze knecht te zien. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbedrijf. Erf, o liefde, ik dring achter u aan. Wat ge ziet op aard is uw kostelijk oog niet waard. Het is wel nodig dat je oog geopend wordt. Het is wel nodig dat je liet sterven aan de zonde. Het is wel nodig dat je de bitterheid en de schuld van al dat gebrek gaat bewenen voor ons aangezicht. Het is zo nodig dat je ontdekt wordt aan de nameloze armoe en schuld waar je in bevindt. Zie, mijn knecht. Om Jezus te zien kan je wel te hoog staan met jezelf, maar nooit te laag. O gelukkig. Die gestorven is aan al zijn eigen verwachting, gelukkig. Die de dood moest leren schrijven op zijn bekering en op zijn geloof. En die zegt, ik heb niks en ik kan niks en ik weet niks. Maar in het zien op Jezus ligt mijn eeuwige zaligheid. En dan staat er iets achter. Hoe aangrijpend. Hij zal het oordeel der heidenen verkondigen. En dat komt terug. In vers 20. Totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. Dus je kunt het niet bespoedigen. Deze genadebediening gaat nog voort. Maar die is begrensd. En dan komt het einde. Dan komt het einde. Dan komt dat oordeel, dan is het van tweeën één. Wat in dat zaaltje daar in Delphine, Albanië, werd gezegd tegen die jongelui, dat bedoelt Jezus hier ook. Dan is het van tweeën één. En als je hier niet leerde buigen op het woord van wet en evangelie, dan zal het u straks voor eeuwig veroordelen. En daarom, gemeente, bedenk in deze uw dag wat tot uw vrede dient. Bijbel open, dagboek erbij. Of ligt het al een paar dagen dicht op je nachtkastje? Dat is geen goed teken. Handen gevouwen, ogen gesloten. Ben je 16, 17, 18 jaar? Ben je te groot geworden om je knieën te buigen? Nee, toch zeker? Zoek de Heere, val hem te voet. Ben u 80? Denkt u werkelijk dat God u niet bekeren kan? Of dat hij het niet wil? Hij zegt het u, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. Nu is het genadetijd, haast u, spoed u, om uw levens wil, oordeel. En dan gaan Zuid-Albanië u voor en uit Cambodja en uit Ecuador. In zijn naam zullen de heidenen hopen. Heidenen. Hopen in zijn naam. Die eerste keer in Albanië mocht ik ook het avondmaal bedienen. Dat kleine kerkzaaltje in Delphine. Het formulier was gelezen. De tafel was geopend. De gasten genaderd. En ik schonk de wijn in. In een eenvoudige beker. En met dat ik die wijn inschonk, werd ik daar zelf door geroerd. Of de Heere mij die knecht nog weer eens aanwees, die zijn bloed had gestort. En ik heb daar een ogenblik op Jezus mogen zien. En voor mezelf de kracht van zijn lijden mogen bewonderen. De zoetheid van zijn genade mogen proeven. Het was een goede avondmaalsbediening. De volgende dag gingen we met een aantal van het team van de broeders op bezoek bij een oude broeder uit de gemeente. Hij was weduwnaar geworden. Het was mijn eerste bezoek, ik kende de man nog niet, dus we deden een kennismaking. Hij vertelde over het sterfbed van zijn vrouw, hoe er hoop was geweest en getuigenis. Hij vertelde over zijn jeugd. Hij vertelde over zijn bekering. En toen ineens keek hij me aan. Hij zei, u bent mijn broeder. Ik zei, ja, dat wil ik wel geloven, maar waarom zegt u dat? Hoe bedoelt u dat? Wat is de inhoud hiervan? En toen zei hij gisteren aan de tafel. Toen heb u in die wijn de kracht van Jezus bloed gezien. Ik zei, hoe heet u dat? Toen zei hij, omdat ik het zelf ook mocht zien. En ik heb er krachten uit ontvangen. En dat Jezus zich gegeven heeft voor zo'n vuile zondaar als ik. Dat is het wonder wat ik mijn leven lang niet klein kan krijgen. Dit woord is vervuld. In zijn naam. Zullen de heidenen hopen. Kom volk van God. Hier een beginnetje. Maar vraag nou toch of je gedurig deze knecht in het oog mag hebben. Het ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. En als je het zelf moet doen, en als je zelf je naam hoog moet houden, en als je het zelf moet vasthouden, kom je tekort. Maar als je Jezus mag zien, dan kan het. En wat is er in hem te zien? Wel een begin. Maar nooit een einde daar in de hemel. heeft Johannes gezien. Het lam. Staande als geslacht, o volk van God. Daar zul je je eeuwig mogen verwonderen. Mogen verlustigen in hem. Die hier heeft gewandeld. Door God is aangewezen. En zich heeft bewezen. Zie, mijn knecht. Amen. Verootmoedigen wij ons dankgebed. Heere, heb dank dat uw woord mocht klinken. Komt u er genadig in mee. Ons kleeft gebrek aan. Ons hindert ongeloof en zonde. Maar wilt u het werken door uw geest. Geleid u ons naar onze woning, wacht u ons op als we komen in een stil huis. Breid uw vleugel over ons uit vanavond, vannacht, de komende week. En wilt u maken dat al het uwe zal juichen tot uw eer en dat al het onze ertussenuit mag. Opdat uw naam eeuwig eer ontvangen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 67, het tweede vers, zingen wij tot slot. Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven, al tezamen. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.